onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 103, vers 8 en vers 9, gelijk het gras en maas heren gunst. 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, wij lezen Gods woord uit het boek Jozua, het 7e hoofdstuk. We beginnen bij het 10e vers, Jozua 7, vanaf vers 10. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Toen zeide de Heere tot Jozua, sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben ze van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zegt, heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden dat die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda geraakt. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En heb alzo en alzo gedaan, want ik zag onder de roof één schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 zilveren sikkelen en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden van de tent en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had en voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur en ze overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde de Heere zich van de hittigheid van zijn toorn. Daarom noemde men de naam van die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Laten wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond is net als vanmorgen onze tekst uit de profetieën van Hosea. Hoorden we vanmorgen de Heere door middel van Hosea zeggen dat hij zijn volk zou lokken en voeren in de woestijn, om daar naar haar hart te spreken. Wij luisteren vanavond naar wat de Heere verder via deze profeet heeft gezegd in vers 14... van het tweede hoofdstuk, Hosea 2, vers 14. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nu we vanavond bij elkaar zijn in uw huis, zoeken we ook samen uw heilig aangezicht. U roept ons bij elkaar om naar uw woord te luisteren. U hebt een boodschap, ook vanavond weer. U vraagt onze aandacht, u vraagt ons hart, opdat we met oor en hart zouden luisteren naar wat Gij ons te zeggen hebt. En doordring ons ervan, Heere, dat wat Gij ons te zeggen hebt, onze aandacht ook ten volle waard is. En dat wij zondigen als wij naar uw woord niet horen. Als we onze oren ervoor dicht stoppen en als we ons hart ervoor gesloten houden. Maar Heere, als wij dan vanavond samen mogen komen om naar u te luisteren, dan geeft u ons ook in deze kerkdienst de gelegenheid om tot u te spreken. Want u wilde dat uw huis ook een huis des gebeds genaamd zou worden. En behalve dat uw woord mag klinken, mogen ook onze stemmen klinken, Heere, in het naderen tot u en in het voor u neerleggen van onze behoeften, van onze begeerten. We bidden van u, Heere, dat Gij in ons midden wilt zijn. Dat Ge uw woord door wilt laten dringen in ons hart. Dat uw woord ook op een eerlijke en duidelijke wijze mag worden ontvouwd en voorgesteld. En dat uw Heilige Geest het dan voor zijn rekening zal nemen om dat woord te doen zijn een kracht Gods tot zaligheid. Geef Gij inzicht in uw woord, geeft u door uw Heilige Geest ook de opening van ons hart en laat zo deze kerkdienst nog mogen dienen tot bevordering van uw werk, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot versterking van het door u gewerkte geloof, tot waarachtige bekering van hen die zonder u hebben geleefd tot zover. Ja, Heere, laat uw woord dat alles mogen doen wat strekt tot de verheerlijking van uw naam en de grootmaking van uw deugden. U weet, we zijn samengekomen om met elkaar ook weer te luisteren naar de verkondiging van uw woord in verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal. Mogen uw woord ook vanavond in dat verband duidelijke dingen aanwijzen. En ons ook werk meegeven in de voorbereidingsweek. Want als we dat zo'n week noemen, heren, en als dat uiteindelijk ook teruggaat op uw heilig woord, als onder andere de apostel zegt dat de mens zichzelf moet beproeven en dat hij al zo van het brood dient te eten en van de beker te drinken in een weg van zelfbeproeving, dan hebben we daar toch ook wel bijzonder de eerlijkmakende genade van de Heilige Geest bij nodig. En dat is niet alleen maar bij de prediking van het voorbereidingswoord zo, maar dat is ook als we er in de week van voorbereiding persoonlijk werkzaam mee dienen te zijn. Geef ons die geest en leid ons door uw geest. En geef ons uit en door de bediening van uw geest ook alles wat wij in het licht van het komend avondmaal nodig hebben. Heren, wij bidden u om uw onmisbare zegen. Maar dat is niet het enige wat wij van u willen bidden, heren. Gisteren waren we ook hier, althans verschillende van ons, met nog weer andere belangstellenden, allemaal rondom de bedroefde familie Wessels. Toen wij gisteren hier in deze kerk waren, was dat om met elkaar uw woord te beluisteren in verband met het feit dat u zuster Wessels uit het leven weggenomen had. En dat gisteren haar lichaam ter aarde moest worden besteld. Heren, nu is de familie, althans een deel van de familie, weer in uw huis. En wij bidden nogmaals, nu in het midden der gemeente, voor hen, tot u, heren, dat u hen ook in de dagen die gaan komen uw nabijheid niet wilt onttrekken. Dat u ze wilt leiden, dat u ze door uw woord met name wilt leiden. En dat u ze vertroosten wilt zoals u alleen dat kunt. Dat u ze sterken wilt zoals alleen u dat vermag te doen. We bidden u voor onze broeder, heren, die na al die jaren van moeite die er al gepasseerd waren en al die jaren van zorg ook omtrent de gezondheid en de gesteldheid van zijn vrouw nu ervaren moet dat zij van zijn zijde is weggenomen. En dat hij niet meer tot naar haar gaan kan en dat hij ook niets meer doen kan. Het was toch al heel beperkt wat er nog mogelijk was, maar nu is dat laatste ook nog voorbij. Heren, laat zijn verwachting toch van u de Heren zijn. En laat het hem dan ook niets aan niets ontbreken, ook in zijn eigen moeite en in de moeitevolle weg die hij gaan moet. En laat zo zijn uw vertroostingen zijn ziel mogen verkwikken, Heren, want dan kan een mens weer verder. Als u uw nabijheid betoont en als u uw kracht in onze zwakheid volbrengt, Heren, geef hem moed en krachten om ook de weg te gaan die gij hem wijst. En laat hij die weg met u en achter u mogen gaan. Denk ook aan de kinderen, aan de kleinkinderen. Ze hebben het allemaal nodig, Heren, dat u tot hen spreekt en dat u hen gedenkt. Heren, laat het hen dan aan niets ontbreken. En laten wij ook als gemeente er maar weer eens een keer bij stilstaan, Heren, dat de dood niemand voorbij gaat. Dat wie dan ook, ieder mens op zijn tijd door u bepaald, uiteindelijk een keer de laatste reis moet gaan aanvangen. En zo staan we er allemaal voor, o God. We zijn hier maar even. Ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Onze dagen zijn een handbreed gesteld en onze leeftijd is als niets voor u. Zo zegt de schrift het, zo bewijst de praktijk het. Zo is het ook de ervaring. Heren, dan moeten we het allemaal leren om tijdens deze korte spannen tijds die ons gegeven is, al bereiken we misschien 70, 80 of nog meer jaren, toch een korte spannen tijds gezien in het licht van de eeuwigheid. We moeten het leren, heren, om in deze periode u de Heren te zoeken, en in u gevonden te worden en bij het bloed van de Heer Jezus vergeving van zonde te ontvangen. Laten we de tijd niet voorbij laten gaan, Heere. Laten we niet denken dat we de tijd nog hebben. We hebben de tijd niet. We hebben niets in handen. Het kan zomaar door onze vingers heen glippen. Maar laten we haast maken en laten we verstaan dat Gij in uw woord met zoveel nadruk iedere keer weer zegt: heden, heden, heden. Heren, mogen we dan ook het heden gebruiken om naar u de Heere te vluchten en om bij uw zaligheid en redding te zoeken en te vinden. Gedenk ons in uw genade, o God, en wil wegdoen al onze zonden en ons horen om Jezus wil. Amen. We zingen het 9e en het 10e vers uit de 118e psalm. De Heer wou mij wel hard kastijden. En dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Vers 9 en vers 10 van psalm 118. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. De eerste collecte is voor de kerkelijke kassen en de tweede is voor de bouwkas.
Thank you.
Gemeente, de Heere zal zijn volk dus in de woestijn brengen. En daar horen ze ook. Onder het oordeel. Want ze hebben inderdaad het oordeel verdiend. Het eerste deel van Hosea 2 laat er geen twijfel over bestaan. Dat ze inderdaad zwaar tegen de Heere gezondigd hebben. En dat ze het ernaar gemaakt hebben dat de Heere met hen gaat afrekenen. En daarom gaan ze de woestijn in. Maar toch is de woestijn, zoals Hosea daarover mag spreken en zoals we dat lezen in het 13e vers en zoals we het vanmorgen ook zagen bij de overdenking van dat vers, toch is de woestijn in dit geval niet uitsluitend de plaats van het oordeel. De manier waarop de Heer zijn volk daar gaat brengen wijst er al op dat het niet uitsluitend een plaats van oordeel en van afrekening is. En van armoede en van gebrek. Hij zal zijn volk namelijk naar de woestijn lokken. En hij zal haar daar naartoe voeren, leiden. En als ze daar is, dan zal hij naar haar hart gaan spreken. Dan zal hij woorden van troost en van bemoediging spreken. En dan gebeurt er wat. Dan komt er een hele omkeer. Dan bewerkt de Heere door de manier waarop hij met zijn volk omgaat, de manier waarop hij tot zijn volk spreekt, dan bewerkt de Heere daardoor een innerlijke verandering bij dat volk, zodat ze ook niet langer onder dat oordeel behoeven te blijven en zodat ze ook niet langer in ballingschap zullen behoeven te zijn. Ze mogen terug. Ze mogen terug naar hun eigen land. Jesaja zei dat ook toen hij het in het 40ste hoofdstuk van zijn profetieën aldus formuleerde. Troost, troost mijn volk, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan kondigt hij ook die terugkeer aan. Dat vind je in vers 14 namelijk. Want daar gaat de profeet verder, of althans daar gaat de Heere via zijn profeet verder met te zeggen: en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. Nou, die zijn natuurlijk niet in de woestijn te vinden, die wijngaarden. Daar groeien geen wijnstokken, daar groeit niks. Als de Heere zijn volk haar wijngaarden gaat teruggeven, dan betekent dat niet anders dan dat hij ze eerst weer naar hun eigen land gaat terugbrengen. Maar kan dat wel? Ze waren verdreven uit hun eigen land en dat naar recht, want ze hadden gezondigd. Er lag schuld. Schuld die ze met schuld vermeerderd hadden, de jaren door, tegen alle waarschuwingen van de Heere waren ze ingegaan. Gods stem hadden ze niet geacht, de zegeningen van de Heere hadden ze misbruikt. En zo waren er nog veel meer dingen die de Heere op hen aan te merken had. En dat maakte het volk onwaardig, dat maakte het volk schuldig. Nou ligt er schuld, nou is er zonde en zonde maakt scheiding en zonde doet eigenlijk de deur van het land Kanaan op slot. Hoe kan die deur nou weer open? Met andere woorden, wat doet de Heere dan met die zonden van zijn volk? Moeten die niet eerst worden weggenomen? Moeten ze niet eerst weer in Gods gunst worden hersteld? Dat kan toch alleen maar als er vergeving is. En pas dan kan die deur van Kanaan toch weer open. Jazeker. En vandaar dat er in het tweede gedeelte van onze tekst sprake is van het dal van Achor. Dat door de Heere gesteld gaat worden tot een deur der hoop. Dus als wij willen begrijpen wat het eerste deel van vers 14 ons zeggen wil, namelijk als het daar gaat over die wijngaarden die ze terugkrijgen, dan zullen we eerst een duidelijk beeld moeten hebben van wat er in dat tweede gedeelte bedoeld wordt, waar het over het dal van Achor gaat. En dan weet u natuurlijk al met mij, en dat blijkt ook wel uit de schriftlezing van vanavond, dat als wij willen weten wat dat dal van Achor is, we terug moeten in de geschiedenis naar die episode die ons in het 7e hoofdstuk van het boek van Jozua wordt beschreven. Ze hebben de eerste stad van het land Kanaan mogen innemen, Jericho. En nu zullen ze naar de tweede stad optrekken, naar Ai. Dat gaat wel wat nonchalant. Ze hebben uitgerekend dat ze daar niet met z'n allen naartoe hoeven op te trekken, maar een betrekkelijk klein leger zal voldoende zijn. Het loopt op een mislukking uit. 36 man sneuvelt in de strijd. En de Israëlieten moeten vluchten. Hoe kan dat nou? Dan heeft de Heere ze op zo'n wonderlijke manier de eerste stad Jericho in handen gegeven. En ze hoefden er alleen maar voor om de stad heen te lopen. En toen vielen de muren. En toen deed de Heere dat wonder. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En nu, even daarna, is alles tegen. Jozua begrijpt het niet. Jozua begrijpt het helemaal niet. Hij buigt voor God. Maar zelfs in de manier waarop hij bidt, we lazen dat niet, maar u ziet dat wel in het eerste gedeelte van Jozua 7, als u dat ook eens op uw gemak naleest, dat de toon van Jozua's bidden eigenlijk ook een aanklacht tegen God is. Heren, wat hebt u nou gedaan? Hebben we dat dan verdiend? Ja, zegt de Heren, dat hebben jullie verdiend. En daarom sta op, Jozua, waarom lig je er op je aangezicht? Je moet de dingen recht gaan zetten. Het is een tijd om te bidden, maar het is ook een tijd om te werken. En de tijd om te werken is gekomen. Want Israël heeft gezondigd. En de Heere vertelt hoe ze gezondigd hebben. Ze hebben gestolen. Ze hebben van God gestolen. Ze hebben van het verbannene genomen. Want alles wat er in Jericho was, al de rijkdommen van Jericho, al de schatten van Jericho, moest met vuur verbrand worden. En wat er van waarde was, edele metalen en kunstwerken enzovoort, dat moest gebracht worden voor de schat van het huis des Heren. Dat eigende de Heren zichzelf toe. Het was toch de eersteling, Jericho. Dan komt volgens de wet toch alles de Heren toe. Die eersteling behoort toch aan God. En daarom mag Israël er niks van nemen. En ze hebben het toch gedaan, zegt de Heren. Ze hebben van mij gestolen. En ze hebben het in het geheim verborgen in hun tent. Wie het dan gedaan heeft, wie de schuldige met name is, dat zal Jozua moeten gaan uitzoeken. Hij is niet voor niets de leider van het volk. En de Heere draagt hem op om het volk samen te roepen en in een volksvergadering het lot te werpen. Eerst moet de stam aangeraakt worden waarin de misdadiger schuil gaat. En dan de verschillende geslachten en huisgezinnen. Om dan tenslotte bij de dader zelf terecht te komen. Jozua voldoet aan die opdracht van de Heere. Het volk komt samen. Jozua kondigt aan wat de Heere tegen hem gezegd heeft. Waarom de Heere met zijn volk niet meer is opgetrokken. En waarom de Heere ook helemaal niet meer met zijn volk ooit mee zal optrekken. Tenzij de ban uit het midden van het leger wordt weggedaan. En dan wordt het lot geworpen. Dan wordt eerst de stam van Juda geraakt. Want in die stam zat de dader. En binnen die stam van Juda worden dan de geslachten geselecteerd. En dan blijkt dat een bepaald geslacht de dader in zich bergt. En de kring wordt al kleiner. En tenslotte is daar nog die ene familie waar de dader ook bij hoort. Hoe hij zich gevoeld zal hebben, dat zullen we niet vermogen te beschrijven. Hoe hij meer en meer gevoeld heeft dat het naar hem toe ging. En dat het werpen van het lot inderdaad door de Heere bestuurd werd. En dat het onontkoombaar zou zijn dat hij bij het volgend werpen van het lot zou worden aangewezen. En zo ging het ook. En tenslotte wordt Achan geraakt. En Jozua roept Achan naar voren en hij zegt: geef God de eer. Biecht het nou eens eerlijk op. Wat hebt ge gedaan? En Achan zegt inderdaad, het is ook niet meer te ontkennen natuurlijk. Met de ogen van dat hele volk op zich gericht. En in de wetenschap dat ook de ogen van de alwetende en de alziende God op hem gericht zijn. Zegt Achan, inderdaad, ik heb gezondigd. Wat heb je dan gedaan? En dan komt de poging van Achan om zijn zonde te kleineren. Dan komt de poging van Achan om het toch eigenlijk een beetje begrijpelijk te maken. En het zo voor te stellen alsof al deze drukte toch eigenlijk ook niet zo nodig is. Ik zag toen ik de stad die omvergevallen was, de muren die ingestort waren, toen ik over de puinhopen Jericho binnendrong om buit te roven, toen zag ik één, en er staat een telwoord in het Hebreeuws, één schoon Babylonisch overkleed. En dan nog wat geldstukken. En één gouden tong. Meer was het eigenlijk niet. Zo wil je eigenlijk maar zeggen. Nou, dat heb ik dan meegenomen. Oh nee, ik weet wel, het mocht niet. Het was verkeerd. Maar zoveel was het toch eigenlijk ook niet. Is hij op zijn plaats, deze Achan? Natuurlijk niet. Want dat is geen schuldbelijdenis. Dat is een excuus zoeken. Dat is omdat je er niet aan ontkomen kunt zeggen, ja, ik heb gezondigd. Maar tegelijkertijd er eigenlijk bij denken en half ook zeggen, maar is het nou zo erg? En dan wordt het vonnis geveld over Achan. Zoals God het ook wilde. Hij moest met vuur verbrand worden. En heel Israël is bij de executie aanwezig. En Jozua, en u hebt het uit de opsomming gelezen. En Jozua nam Achan en hij nam zijn zonen en hij nam zijn dochteren en zijn schapen en zijn ezels en zijn goud en zijn zilver en zijn tent en alles wat hij had. En ze nemen het allemaal mee naar Achor. Dal van Achor. En daar wordt het vonnis voltrokken over de onbekeerlijke zondaar. Hij wordt gestenigd. Hij wordt daarna met vuur verbrand. En er wordt een grote steenhoop over hem opgericht. En dan lees je aan het slot van dat hoofdstuk. Toen keerde de Heere zich van de hittigheid van zijn toren. Toen was het genoeg. En toen, en de volgende hoofdstukken laten het ons zien, toen ging de Heere weer mee met zijn volk bij de verdere verovering van het land Kanaan. Toen de zonde was weggedaan, toen de ban uit het midden van Israël was weggenomen, en toen ging de deur van Kanaan weer open. Bij Ai hadden ze ondervonden dat de deur op slot zat. Verder konden ze niet. En nu de deur weer open gaat, nu ondervinden ze dat ze wel verder kunnen. Nu mag Israël de erfenis gaan betreden. Nu mogen ze het land gaan veroveren. Nu krijgen ze de vervulling van de belofte Gods. Toegezegde land zal nu hun deel zijn. Nou, daar herinnert de Heere het volk Israël aan. In de dagen van Hosea. Waarom? Omdat de situatie tamelijk gelijk is als de situatie toen. Toen konden ze Kanaan niet binnen omdat de deur dicht was. En die hadden ze zelf gesloten door hun zonden via Achan. En dat rekent de Heer het hele volk aan. En nu hebben ze de deur weer dicht gedaan. Door zonden van dezelfde soort. Dat vindt u in het eerste deel van Hosea, toch? Ze hebben van God gestolen. Dat deed Achan ook. Wat God toekwam, dat eigende hij zichzelf toe. Wat de Heere aan Israël gaf, mijn wol, mijn vlas, mijn koren, mijn most, dat schreven ze aan de afgoden toe. En dat misbruikten ze in de dienst van de afgoden. Daar brachten ze offers van ter verering van de afgoden. Dat was diefstal van wat God toebehoort. En hun hart en hun leven en hun hele bestaan onttrokken ze ook aan God. Waren ze niet het volk waarvan de Heere gezegd had, ik ben de Heere uw God. Wandelt dan voor mijn aangezicht en wees oprecht. Had de Heere, toen hij zijn verbond met dat volk oprichtte, niet tegelijkertijd een claim gelegd op hun hart? Dat ze met hun hart en met hun verstand en met hun ziel en met al hun krachten alleen God zouden aanhangen, betrouwen en liefhebben. En dat hadden ze nou juist niet gedaan. Ze hadden hun hart, ze hadden hun tijd, ze hadden hun hele bestaan aan de Heere onttrokken en ze leefden naar hun eigen goeddunken en ze dienden andere goden. Zoveel verschil tussen de zonde van Israël in de dagen van Hosea en de Achans zonde uit vroegere tijd is er toch eigenlijk niet. Diefstal op geestelijk gebied, bedrog, ongehoorzaamheid, verbondsbreuk. En zolang die zonden er zijn, kunnen ze Kanaan niet meer binnen. Zolang die Achan-zonde er was, zolang Achan leefde, konden ze niet binnen in het beloofde land. En zolang de zonden aangewezen in Hosea 2 er zijn, is Israël niet meer Gods volk. Ami is lo-ami geworden. Ruchama is lo-ruchama geworden. Niet mijn volk, niet de ontfermde. De Heere heeft zich ervan losgemaakt en van teruggetrokken. En zal het nou goed komen? Dan moet de zonde weg. Dan moet de ongerechtigheid weg. Zal de deur weer open gaan? Dan moet God permissie geven om die deur te ontsluiten. En dat doet de Heere alleen als er waarachtige bekering is. En als er waarachtige vergeving gekend wordt. Blijven de zonden liggen, dan is de deur dicht. Bekering, ja, dat kun je uit die geschiedenis van Jozua 7 ook opmaken. Dat moet een vorm van bekering zijn, een volksbekering. Helaas kun je niet zeggen dat de schuldbelijdenis van Achan nu ook een vorm van bekering, een uiting van waarachtige verbrokenheid van het hart is geweest. Helaas niet. En daarom moet hij sterven. Gemeente, als we de lijnen maar doortrekken en als we vandaag onszelf ook willen bezien in het licht van dat er woord van de Heere en als we dat met name ook op deze voorbereidingszondag in het licht van het komend avondmaal plaatsen, dan is de eerste conclusie die we vanavond trekken, er zal in ons leven ook waarachtige bekering zijn en moeten zijn. De zonden kunnen niet gediend blijven. De dingen die scheiding maken tussen de Heere en ons, die moeten uit de weg worden geruimd. En daarom plaatst God ons ook voor zijn heilige wet. Voorbereidingen, zelfbeproeving, ik zei dat vanmorgen ook, ik kom er niet ander uit, ik moet dat vanavond weer zeggen, heeft ook te maken met een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Omdat hij zichzelf voor God mishagen. En zich voor de Heere verootmoedigen. Gemeente, dat is het eerste waar de Heere in de voorbereidingen bij het zelfonderzoek op aandringt. En we zullen, om zo te zeggen, net als Jozua, speurtocht moeten gaan houden naar het kwaad in ons leven. Om het te onderkennen. En om het uit te roeien. Heb u dat wel eens gedaan? U zelf zo onderzocht
dat u op zoek bent gegaan naar zonden die er in ons leven zitten, om ze dan ook eerlijk te benoemen en eerlijk voor God te belijden en er in Gods kracht ook waarlijk mee te breken. Of vinden we het al heel gauw zo van, nou ja, een mens is nou eenmaal zo en volmaakt ben je toch niet en er zit altijd nog wel wat niet deugt en ja, maar je kunt het eigenlijk niet helpen en hebben we dan zo excuses aan de hand. Dan ben je net zo bezig als Achan, nietwaar? Je zonde verkleinen, terwijl God ze in de juiste afmetingen voor zichzelf heeft geprojecteerd. Maar als wij bezig zijn met de zonde te verkleinen, dan kunnen we misschien nog wel op de een of andere vrome en orthodoxe manier ook nog schuld belijden en met wat woorden proberen de Heere te bevredigen. Maar net zo min als dat Achan met zijn vorm van schuldbelijdenis Gods gunst kon verwerven, net zo min kunnen wij het als wij niet eerlijk voor God alles erkennen wat er in ons leven niet deugt. En laat God het dan zeggen wat er niet deugt. Laten we ons dan niet onttrekken aan dat werk van de Heilige Geest dat door de Heere Jezus aangeduid wordt. Hij zal de wereld overtuigen. Want het moet toch weg. En als je nou heel eerlijk bent en je weet ook wat de vreze des Heren is. En je weet dat in de praktijk. Vrezen des Heren, dat is het kwade te haten. En als je in de praktijk van je leven weet wat het is om de Heren te vrezen, dan weet je ook wat het is om een hekel aan je zonde te hebben. Een verdriet over je zonde te hebben. Een smart over je zonde te dragen. En dan zou je er ook van af willen. En dan zou je er echt van verlost willen zijn. Ook van die overgebleven zonden. Die nog weliswaar tegen je wil in je overgebleven zijn. Maar die er toch nog maar zitten. En die je toch nog maar weer onderwerpen. En die toch nog maar weer vaak de baas zijn. En die toch nog maar weer de apostel Paulus tot de uitroep brengen. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Wanneer zal het nou eens over zijn? De ware vreze Gods geeft de mens ook een teer geweten. En maakt hem eerlijk. Zo eerlijk. Dat hij het niet meer ontkennen, ook niet meer kleineren, ook niet meer vergoelijken kan. Maar eerlijk gaat bekennen voor God. Maar hij gaat die zonde ook haten. O, wat begeert hij. De ene keer sterker dan de andere keer. Maar er zijn tijden in zijn leven dat hij het sterk en hartelijk begeert. Heere, verlos mij ervan. Geef mij een hart dat u echt vreest. Verenig mijn hart. Maak dat hart dat verdeeld is één zal zijn. Tot de vreze van uw naam. Maar dat is nog maar één kant van de zaak. Bekering. Er moet ook vergeving zijn. Want laat het dan zo wezen dat dat met Achan zo afloopt dat hij daar terechtgesteld moet worden. Omdat bij hem de ware bekering ontbreekt. Omdat bij hem het verbroken hart niet gevonden wordt. Omdat hij tot aan het einde volhardt. Eigenlijk zijn zonde helemaal niet zo erg vindt en zo zwaar aan tilt. Maar dat volk, dat staat ook buiten. En moet dat volk nou ook buiten blijven staan? Er moet vergeving zijn. En hoe ontstaat die vergeving dan? Kun je nou zeggen, en kan dat nou de toepassing uit Jozua 7 zijn? En is dat nou de bedoeling ook van Hosea in de tekst van vanavond, om ons te vertellen dat het offer, als ik het even zo mag zeggen, het offer dat Achan gebracht heeft, een plaatsvervangend offer is. En dat op grond van dat plaatsvervangende offer van Achan het volk vrijgesproken wordt. Het volk vergeving krijgt. Het volk weer Kanaan binnen mag. Is Achan dus een soort betaling van de zonde? De dood van Achan, is dat de betaling van de zonde van het volk? Ik geloof niet dat het erg veilig is, gemeente, om deze conclusie te trekken en zo de lijnen te trekken en zo te verstaan dat de Heere zijn volk toch weer in Kanaan terugbrengt. Omdat Achan voor hen voldaan heeft. Dat zou in strijd zijn met heel de rest van de openbaring. Dat zou in strijd zijn met heel het recht van God ook. Zou Achan voor hun kunnen betalen? Mozes kon het niet eens. Die wilde ook wel uit het boek van God gedelgd worden, maar de Heere zei nee, Mozes. Zou Achan het dan wel kunnen? Plaatsvervangend het offer brengen voor het zondige volk? Nee. Op grond waarvan gaat de Heere dan toch met zijn volk verder? Op grond waarvan is dat dal van Achor ook in Jozua's dagen toen een deur van hoop geworden. Omdat de Heere de hittigheid van zijn toorn liet varen. En dat was niet omdat de hittigheid van de toorn van de Heere, om zo te zeggen, geblust was in het bloed van Achan. Maar dat is al bij vooruitbetaling. Uit het in de volheid des tijds te brengen offer van Christus. Omdat Christus straks, en daar is op het moment van Achan sterven, het offer in de tabernakel ook een bewijs van. Omdat op grond van Christus sterven, dat niet in Achan, maar op het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel gebracht wordt. Omdat in Christus sterven God bevrediging vindt van zijn recht en herstel vindt van zijn recht en de uitdelging van de schuld van zijn volk vindt. Daarom wendt de Heere zich van de hittigheid van zijn toorn. En daarom deelt het volk in de weldaden van de Heere en geeft de Heere zijn volk vergeving en roeit hij het kwaad dat ze bedreven hebben genadiglijk uit. En dat is dan het tweede, gemeente, waar het ook in de week van voorbereiding over gaat. En dat sluit ook weer aan bij datgene wat we vanmorgen uit het formulier hoorden. Want toen het ging over de drie stukken die bij de voorbereidingen, bij de zelfbeproeving hoorden, toen hoorden we dat in de tweede plaats het ook gaat over dat offer van Christus, de dood van Christus. En dat die dood van Christus ons ten goede komt en dat wij door het waarachtige geloof in dat offer en in de dood van Christus vergeving van zonde mogen zoeken en vinden. Wat er in de week van voorbereiding voor de avondmaalgangers aan werk te doen is, dat is zichzelf ook te onderzoeken ten aanzien van hun kennis van Gods genade in Christus. En dat ene niet los van het andere. Bekering en vergeving van zonde. Niet alleen maar vergeving en dan die bekering vergeten, alsof dat nou niet zo belangrijk is. Niet denken, de Heere is genadig en de Heere is een ontfermer. En dus, en dan maar leven zoals je tot nog toe geleefd hebt. Natuurlijk wel met je kerkgang en natuurlijk ook wel met een aantal andere godsdienstige plichten en activiteiten. Maar toch eigenlijk werelds. Dat kan niet. Net zo min als dat het andere kan. Alleen maar over dat ene, alleen maar over die zonde en nooit eens een keer komen bij de vergeving. Nooit eens een keer de toevlucht leren nemen tot die voorgestelde gerechtigheid in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is ook scheef. Je ziet het bij het dal van Achor, ze grijpen in elkaar. Er is bekering, de zonde moet weg. En er is vergeving en God delgt de ongerechtigheden uit. En nou is hij niet langer toornig. En gemeente, dat is de boodschap voor alle oprechten van hart. Dan moeten ze zichzelf aanklagen en dan moeten ze zichzelf afkeuren. En dan moeten ze van zichzelf zeggen dat ze geheel en al onwaardig zijn. Dan nog, God in zijn ontferming roept onwaardigen, roept mensen die zichzelf ook onwaardig achten, roept mensen die zichzelf moeten beschuldigen voor Gods aangezicht, toch tot zijn tafel. Verdienstelijkheden hebben ze niet, hoeven ze ook niet te hebben. Daar ziet de Heere niet naar. Waar het hem om gaat is die oprechte liefde die de zonde doet mijden. En die aan de andere kant tegelijk toevlucht doet nemen tot de Heere Jezus Christus. Gemeente, zo liggen de dingen. Zo lagen ze toen en zo liggen ze nu. En omdat God dat ook in Hosea's dagen zal gaan doen. Het dal van Achor tot een deur der hoop maken. Als hij het volk in de woestijn gebracht heeft. En als hij met het volk daar gaat richten. En als hij het volk daar alles gaat afnemen. En als hij het volk daar helemaal gaat ontledigen. En als hij dan toch ook nog weer in zijn grote genade tot het hart van dat volk gaat spreken. En woorden van troost hen zal toevoegen. En als hij hun hart zo zal winnen, zo zal inwinnen voor zijn dienst. Dan worden ze eerlijk gemaakt. Dan belijden ze hun zonde. Dan zeggen ze hun onwaardigheid voor de Heere uit. En dan is hun enige hoop en hun enige toevlucht, Heere, uw genade, uw ontferming in het bloed van de Heere Jezus. Breng dat over mij. En waar dat gebeurt, daar is de deur. En het is een deur der hoop open. Daar hoeft de mens niet om te komen en te wanhopen. Daar betoont de Heere zich een hoorder en een ontfermer op het gebed. En daar bewijst de Heere het juist in dat offer van de Heere Jezus Christus. En stelt de Heere ons dat ook niet voor ogen aan de tafel? In het gebroken brood en in de vergoten wijn. Daar betuigt de Heere juist in die tekenen. Die wijzen op dat offer van de zaligmaker. Op dat verbroken lichaam. En op dat vergoten bloed. Daar wijst de Heere op hem. Die de zonde van zijn volk teniet gedaan heeft. En die een vrije weg, een open weg gegeven heeft. Om tot God te mogen terugkeren. En is dat geen hoop? U zegt, ja, maar dat zijn nogal dingen. Hoe komt de mens daar zo bij? Kun je dat dan zomaar ineens concluderen dat dat allemaal zo is? Kun je nou zeggen, ja, ik heb de belofte en die moet je geloven? Ja, op die manier lijken sommige mensen te kunnen geloven, maar ik kan dat maar niet. Ik kan me mezelf niet maar zo ver niet krijgen. Ik ben wat dat betreft misschien een ongelukkig mens, maar... Of zou het met die anderen die daar zo makkelijk over denken misschien toch niet helemaal in orde zijn? Staat u nou, om het maar eens even zo te zeggen, het gaat in onze tekst over een deur, staat u aan die deur? In de hoop dat die een keer open gaat en met het gebed in uw ziel dat die een keer open gaat en dat die gesloten deur voor u toch ook eens een keer een toegangsdeur zal zijn, een deur der hoop. Bent u... Om het anders te zeggen, bent u in dat Achordal, waar u door God ontdekt bent aan zonde en ongerechtigheid. En waar u uzelf moet veroordelen, want daar ontkomt de mens niet aan. Maar waar tegelijkertijd ook door dat onaanspeurlijke werk van de Heilige Geest... De Heere zelf, want hij sprak toch tot het hart. Hij verkondigde toch de Heere Jezus. Waar de Heere door dat werk van de Heilige Geest ook betrekking geeft, een band geeft. Uitgangen van het hart geeft naar die zaligmaker Christus Jezus. Om hem te mogen kennen en in hem gevonden te mogen worden. En zo in het dal van Achor bij die deur te staan... Die voor uw gevoel toch nog gesloten is. Doe die kruk nou eens naar beneden. En probeer eens of die deur echt gesloten is. Zou u dan niet mogen ontdekken dat die inderdaad open gaat? Zou u dan niet mogen ontdekken dat de Heere in zijn grote ontferming de grendels al lang heeft weggesloten en het slot al lang heeft teruggedraaid? En dat alleen maar omdat u het vreest, die deur nog altijd dicht zit. Omdat u bang bent dat u niet waardig bent om binnengelaten te worden. Omdat u bang bent dat het niet genoeg is, die bekering. Niet genoeg is, dat geloof. Wanneer is het genoeg? Wanneer is het genoeg? Geloven, bekering, een verbroken hart. De kennis van onze nood en de kennis van onze ellende. Weet u wanneer de kennis van onze ellende genoeg is, diep genoeg gaat? Als hij ons zover brengt dat we niet meer bij de zaligmaker vandaan kunnen blijven. Geef mij Jezus, of ik sterf. Daarom zei ik, voel nou eens aan die deurkruk. Gaat die al niet open? Doet de Heere hem zelf al niet open voor alle nooddruftigen en ellendigen van hart? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ja, ik weet tegen wie ik dat zeg en ik adresseer die woorden ook heel bewust. Want je kunt dat niet zomaar tegen iedereen zeggen. Dit ging niet buiten die waarachtige verootmoediging voor de Heere. Dit ging niet zonder dat schuldbelijden. Dit ging niet zonder het betrokken worden in het gericht. Dit gaat niet zonder de innerlijke afkeer. De knik die er komen moet in je ziel. Zodat je niet meer leven kunt zoals je vroeger leefde. Zodat je er geen behagen meer in hebt om de zonde te dienen en de wereld te volgen. Er gebeurt echt wat in een mens. Niet alleen maar met een mens, maar in een mens. De vreze Gods is zeer wezenlijk als de Heere die te beleven geeft. Maar dan zo, en dan ben ik weer terug bij het eerste gedeelte van onze tekst. Zo komen die wijngaarden weer in beeld. Zo geeft de Heere weer dat erfdeel terug. En dan zou je zeggen, wijngaarden, hebben ze nou in de eerste plaats behoefte aan wijngaarden? Zou je niet denken dat als ze uit de woestijn komen, dat ze voorlopig eerder geïnteresseerd zijn bij korenvelden? En bij, noem maar op wat voor gewas, dat de eerste levensbehoefte bevredigt? Wat moeten ze nou met wijngaarden doen? Iemand met een hongerige maag die in de woestijn gezeten heeft, die heeft toch veel meer behoefte aan een stevig maal. Oh, maar ik denk dat dat erbij ingesloten is. Dat de Heere hier alleen maar wijngaarden noemt, want hij kon natuurlijk nog veel meer opnoemen. Maar dat hij wijngaarden noemt, omdat dat andere allang verondersteld is. Zeker, hij geeft ze brood, hij geeft ze water. En dat zou zelfs nog genoeg zijn ook. Maar God, als hij zijn volk gaat zegenen, is geen God die dat maar mondjesmaat doet. Hij geeft ze meer dan genoeg. Hij geeft ze soms ook wel eens overvloed. Hij geeft ze royaal, koninklijk, uit zijn volheid. En is het dat hier op aarde niet, of lang niet altijd, dan hebben ze te wachten. Dan zal het Kanaan, het toekomstige Kanaan, laten zien dat ze daar inderdaad overvloed hebben. En dat de Heere verzadiging van vreugde geeft. Nee, de Heere geeft niet zo weinig. Alleen leest u een paar woordjes niet over het hoofd. Ik zal haar geven, haar wijngaarden, van daar af. Dat staat er ook niet voor niks, want er staat in de Bijbel nooit iets voor niets. Wat is dat, van daar af? Ja, vanaf dat punt waarop ze voor de deur stonden. Ze kwamen uit de woestijn. In dat dal der beroering, waar ze zondaar werden en waar ze het beleefden ook en waar ze het beleden ook en waar ze vergeving zochten en vonden. Van daar af, vanaf het moment dat een mens tot waarachtige bekering, tot waarachtige verootmoediging komt, vanaf het moment dat hij in zichzelf ook alles kwijtraakt, ontledigd wordt, vanaf het moment dat de mens op zijn plaats komt en niet meer is dan wat God van hem zegt, een arme zondaar, een verlorene, waarbij de mens al zijn stand verliest, er al zijn standsgevoel verliest, er al zijn waardigheid kwijtraakt, er al zijn pretenties moet verliezen en al zijn ambities in puin ziet storten, en waarbij een mens echt wordt wat hij echt voor Gods ogen is. Een verloren schepsel. Jezus Christus, de Zoon des mensen, kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo verloren dat hij de hemel ervoor moest verlaten en dat hij arm moest worden om onzentwil, omdat wij aan alles gebrek hebben. Waar een mens alles kwijtraakt in zichzelf, waar hij, nou zeg ik het zoals Paulus het zegt, waar hij een goddeloze wordt. Een door God gerechtvaardigde goddeloze. Vanaf dat moment geeft de Heere de volheid van zijn genade stap voor stap te ontvangen en te genieten. Vandaar af. Gemeente, begrijpt u dat ook? Zolang wij nog wat zijn, zolang wij nog Laodicense zijn, u begrijpt wat ik bedoel. Rijk en verrijkt, met geen ding gebrek. En altijd heb je wel wat, en altijd kan het nog, en altijd gaat het nog, en altijd kun je ook nog avondmaal vieren, en altijd kun je nog weer geloven, en altijd heb je nog wel wat over. Rijk en verrijkt, en aan geen ding gebrek. Zolang is het nog niet wat het wezen moet. Vandaar af. God brengt je ook in de woestijn. God brengt je in dat dal van Achor. En vandaar af. En dan gaat de deur open. En dan gaat ze zingen. Zo eindigt dat vers. En al daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen ze optoog uit Egypteland. Want die tijd heeft ze gekend. Toen ze de eerste keer in de woestijn was. Jeremia zei ervan toen ze hem nawandelde in de dagen van de ondertrouw. En zo zal ze weer gaan zingen. Zoals ze zongen toen ze uit Egypte kwamen. Toen de Heere zijn volk door de Schelfzee geleid had. Leest u het in Exodus 15 nog eens na, dat lied van Mozes. Dat daar met volle borst gezongen werd aan de andere kant van de Schelfzee. Toen de Heere de legers van de Egyptenaren had verdelgd in het water van de Schelfzee. En zijn volk tot de laatste man toe. Tot de laatste invalide toe, zou ik bijna zeggen. Tot de laatste stumper toe aan de overkant gebracht had. Toen hebben ze gezongen zoals ze nog nooit gezongen hadden. Zoals ze zeker in Egypte niet hebben kunnen zingen. Toen God grote dingen gedaan had. En zou dan nu de stem van dat verloste, van dat gezegende, van dat door de deur der hoop binnengeleide volk, zou de stem van dat volk nou niet gehoord worden? Ze zal opnieuw zingen. Zoals ze toen zong. Zoals ze zong toen ze optoog uit Egypteland. Hoe leren ze dat lied dan? Toen David uit de ruisende kuil opgehaald was, Psalm 40. Toen de Heere zijn voeten op een rotssteen geplaatst had. En geestelijk gesproken zijn dat dezelfde dingen die we in Hosea 2 vers 14 terugvinden. Die ruisende kuil, het opgetrokken worden, op de rotssteen geplaatst worden. Toen heeft David ondervonden, en dat heeft hij ook getuigd. Gij hebt een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Hoe leert een mens zingen? Hoe leert een mens zo zingen dat God er werkelijk in verheerlijkt wordt? Dat God daar met vermaak naar luistert. Hoe leert een mens zingen op een manier die God waarachtig verheerlijkt? Wel, zingen kun je leren als je daar tenminste een stem voor hebt. En als je die stem goed leert gebruiken en als je daar goed onderwijs bij krijgt, dan kun je misschien een eindje komen hier op aarde. Zo kun je zingen leren. Maar dat is nog niet dit zingen. Zo zingen zoals het hier bedoeld wordt, dat is als God het in je mond legt. En dan kon de Heere wel eens andere maatstaven hanteren dan wij. Dan is het zingen van een sopraan zoals wij er verbaasd over staan voor God misschien helemaal niet zo mooi. Maar dat stumperige zingen dat meer op het krassen van een kraai lijkt, van zo'n oud mannetje of van zo'n oud vrouwtje die helemaal geen stem meer heeft om te zingen, zou voor God nog wel eens heel wat meer waarde kunnen hebben. Want als God het in je mond legt, en niet alleen in je mond, maar als God het ook in je hart doet geboren worden. Omdat Hij zo goed en goedertieren is. Omdat zijn goedertierenheid zo groot is. Omdat het wonder van zijn genade echt als een wonder beleefd wordt. Omdat je te midden van al de ellende waarin je jezelf gebracht hebt, ondervonden hebt. Hij zag op mij neer. En als dat werkelijk beleefd wordt, dan komt er op een gegeven ogenblik in de ziel, dan welt het in het hart op, want God legt het daar door zijn Heilige Geest. En God geeft op die manier zangles, dan komt het ervan dat ze gaan zingen. Tot eer van God en tot eer van het Lam. En zulke tijden zijn er in het leven van hen die de Heere echt vrezen. Er zijn ook andere tijden dat ze als het ware geen lofpsalm kunnen meezingen. Je soms denkt, ik wou dat er alleen maar boetepsalmen in de Bijbel stonden, want daar kan ik mijn hart in terugvinden. Daar kan ik mijn gesteldheid in terugvinden. Maar als ze me opgeven te zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, dan weet ik niet hoe ik de woorden over mijn lippen moet krijgen. Het kan ook wel eens omgekeerd zijn. Het kan ook wel eens zo zijn dat je zo overweldigd bent door de goede tierenheid Gods, dat je zegt, nou kan ik psalm 51 voorlopig wel missen. Je komt er wel achter dat het niet zo is. Maar op dat moment denk je dat. Want dan is de Heere het zo waard om gediend en om geprezen en om geëerd te worden, dat je je eigenlijk alleen maar daarin kunt uitdrukken. En als zulke liederen gezongen worden, dan kom je erin mee en dan stem je van harte in. Nou, gemeente, hoe is dat? Kent u die tijden ook in uw leven dat u hebt gezongen? En nu dan? Is dat lied verstomd? Drukkende lasten misschien zo? Zijn de tegenspoeden zo groot? Of is dat inwonend verderf nog zo machtig? Lig je er zo vaak nog onder? Zijn de listen van de vorst der duisternis van dien aard, dat je het iedere keer weer verliezen moet en dat je er niet tegen opgewassen bent? Verstomt het lied dan? Wordt het dan misschien meer een klacht? Meer een zuchten uit de diepte en uit de benauwdheid. Dan is het weer nodig dat je ervaart wat David ervond, ervoor opgetrokken worden uit die ruisende kuil, op die rotssteen gebracht en dat nieuwe lied opnieuw in de mond krijgen. Want de Heere wil het toch zo graag horen. Wat het zijn volk nou waard is, wat het zijn volk nou doet, waar het zijn volk nou brengt, dat Hij zo goedertieren voor hen zorgt. En waar begint dat zingen? Ik zeg maar weer met het begin van die tekst, van daar af. Van daar af. Van daar af, waar de Heere je opraapt. Waar de Heere je gevonden heeft in je ellende. En waar de Heere zich over je ontfermd heeft. En daar heb je dan ook stof genoeg voor om te zingen. Zijn trouw, zijn roem, zijn onverwinbare krachten. Dan leer je het langzamerhand ook een beetje af om nog over jezelf te zingen. en over je eigen inbreng te zingen. Dan is het niet meer ik en Christus. Dan is het ook niet meer Christus en ik. Dan wordt het Christus alleen. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Genadige God, wij zeggen uw grote naam dank voor al het goede dat u ons gegeven hebt op deze dag. We hebben bij elkaar naar een paar woorden mogen luisteren zoals u die in oude tijden gesproken hebt. Via uw knecht Hosea, rijke beloften, heren, geadresseerd aan een onwaardig volk. Aan een volk dat inderdaad alles verbeurd had. Woorden die ge toen gesproken hebt, maar die gij in de schriften bewaard hebt. En die ook vandaag nog onder ons mogen worden gesproken en verkondigd. En die ook vandaag nog leiding en sturing mogen geven bij de overdenking van de dingen die op de weg van de gemeente geplaatst zijn, nu het aanstaande zondagavondmaal zal zijn. Heren, wij vragen van u dat u ons geven wilt dat wat we vanmorgen en vanmiddag en vanavond beluisterd hebben en niet aan ons voorbij zal gaan. Dat we de boodschap die daarin vervat is niet naast ons neer zullen leggen. Dat we bepaalde elementen eruit niet zullen verwaarlozen. Dat we het echt nemen zoals het genomen moet worden. En verstaan zoals het verstaan moet worden. En dat we inderdaad op een eerlijke manier met de dingen omgaan. Het gaat om onze eigen zaligheid. En wie heeft er nu wat aan als die zich op dat terrein wat inbeeldt en wat wijs maakt? Heere, geef dat we dat geen van allen willen en dat we dat geen van allen durven, maar dat het echt van u zal zijn wat er in ons leven gevonden wordt. Maar als er dan ook van uw genade in ons leven verheerlijkt is, Heere, bij aanvang, bij voortgang, geef dat we het dan zien mogen. Dat we dan uw werk niet miskennen. Dat we er dan niet achterloos overheen leven. Maar dat wij van harte begeren om daarin verder onderwezen en geleid te worden. Maar om van u ook vrijmoedigheid te ontvangen om het te beleiden, ook in de avondmaalsgang. U hebt er toch uw recht op, Heren. Dat allen in wier leven gij echt begonnen zijt, dat ook zullen beleiden en uitspreken met hun gang naar de tafel. Heren, er is vrijmoedigheid voor nodig en er kan veel zijn wat die vrijmoedigheid wegneemt. Wij bidden van u, laat u niet onbetuigd, Maar geef dat op de aanstaande zondag het ondervonden mag worden dat gij in ons midden zijt. En dat er inderdaad een open deur der hoop is voor mensen met een verbroken hart. Mensen verslagen van geest. Mensen die van zichzelf alleen maar armoede moeten beleiden. Maar die nu de toevlucht leren nemen tot die enige zaligmaker, Jezus Christus. Heere, wees ons genadig. Zie op ons van boven in ontferming. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Heere, wij bidden u ook voor het bruidspaar. Voor Lennart en Annemieke, als ze deze week vrijdag hopen te trouwen. En als in de kerk hun huwelijk bevestigd zal worden. Wees ook met hen en met hun familie en geef hen een gezegende dag. Heere, laat uw aangezicht lichten aan alle die in bijzondere zin uw hulp en uw bijstand nodig hebben. Sommigen weten wat ze te wachten hebben. Er zijn misschien ook dingen die gaan gebeuren waar we helemaal niet op gerekend hebben. Dingen kunnen soms zo ingrijpend in ons leven veranderen. Zelfs de dood kan komen. Heere, als dat zo zou zijn, laat niemand onvoorbereid sterven. Maar als er andere onverwachte dingen zullen gebeuren die een wending in ons lot brengen, o God, gedenk ons in uw genade en ontfermt u zich over een ieder van ons. En laten we achter u de Heere aankomen en bij u een toevlucht zoeken en vinden. Heere, laat niemand van ons op eigen krachten verder durven gaan. In onafhankelijkheid van u bindt het op ons hart, voor het eerst of opnieuw, dat we alleen veilig zijn als we geborgen zijn bij u. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Laat ons heen in vrede en draagt met u God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.